Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer opnieuw kunnen luisteren naar paus Franciscus tijdens de generale audiëntie die hij gegeven heeft op woensdag 22 maart en die u reeds een deel kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. Door het feit dat het dus niet altijd mogelijk is om de catechese helemaal mee te volgen, zullen we vandaag kunnen luisteren naar die volledige integrale vertaling van de catechese die past in de reeks rond de passie voor de evangelisatie. Daarnaast gaan we ook kijken naar een aantal toespraken die de paus heeft gegeven tijdens enkele audiënties die hij verleend heeft in de afgelopen dagen. En gaan we ook verder in ons overzicht dat we maken als het ware over het pontificaat van paus Franciscus. U weet, op 13 maart hebben wij de tiende verjaardag van paus Franciscus, zijn pontificaat, gevierd. En heeft het Vaticaan enkele video's vrijgegeven, zeg maar. En de audio van die video's die gebruiken we om een overzicht te maken van het pontificaat van paus Franciscus. We vullen dat aan met ieder jaar ook te gaan kijken naar welke encyclieken, apostolische exhortaties verschenen zijn en even een blik te werpen ook op de apostolische reizen. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het apostolische paleis, samen met paus Franciscus, en kijken naar de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 23 maart heeft de paus kardinaal Marcello Semeraro, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen, ontvangen. En dan weet u, dan worden er beslissingen genomen in het heiligverklaringsproces van de mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd in hun leven. We geven u een overzicht van de beslissingen die genomen zijn door de Heilige Vader. Zo werden de heroïsche deugden erkend van de eerbiedwaardige dienaar Gods Carlo Crispi Croci. Hij was een geprofest priester van de Salesiaanse Sociëteit van Johannes Bosco. Geboren op 29 mei 1891 te Legnano in Italië en overleden op 30 april 1982 te Cuenca in Ecuador. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Maria Catherine Flanagan, is geboren als Florence Kate, een geprofeste religieuze van de orde van de Allerheiligste Verlosser van de heilige Brigitta, geboren op 17 juli 1892 te Londen in Engeland en overleden op 19 maart 1941 te Stockholm in Zweden. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Leonilde van Sint-Jan de Doper, geboren als Amelia Rossi, werden erkend. Geprofeste religieuzen van de congregatie van de missiezusters van de heilige harten van Jezus en Maria, geboren op 10 november 1890 te Lissanyaugo in Italië en overleden op 12 december 1945 te Vicarello, eveneens in Italië. Ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria do Monte Pereira, geboren als Elisa de Jesus, geprofeste religieuze van de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Jezus, geboren op 10 april 1897 te Funchal in Portugal en al daar overleden op 18 december 1963, werden eveneens erkend. Zo ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Teresa Enriquez de Alvarado, ze was een leek en moeder, geboren rond 1456 te Valladolid in Spanje en overleden op 4 maart 1529 te Torrijos, eveneens in Spanje. En tot slot werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Domenica Lazzeri, eveneens leek, erkend, geboren op 16 maart 1815 te Capriana in Italië en al daar overleden op 4 april 1848. Dat wat betreft dus de vorderingen die gebeurd zijn in de heiligverklaringsprocessen van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd in hun leven. En zo bent u ook helemaal op de hoogte daarvan en kunnen we verder bidden voor de heiligverklaring van hen. Diezelfde dag heeft de paus ook nog de heer Hendrik Wüst ontvangen, minister-president van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland, samen met zijn gevolg. En ook de heer Jerry Pillay, secretaris-generaal van de Ecumenische Raad der Kerken, en de deelnemers aan de plenaire vergadering van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie. En dat is voor ons altijd interessant, want dat gaat natuurlijk over Europa, ons eigen continent. De paus die zei het volgende. Dierbare broeders en zusters, welkom. Ik dank de nieuwe voorzitter en wens hem veel succes in zijn nieuwe ambt aan kardinaal Hollerich. Gaat mijn oprechte dank uit. En ik groet u allen. Ik dank u voor uw werk, dat ook veel eisend is. En als u niet verzandt in bureaucratie en uw ogen op de horizon gericht houdt, op de inspirerende waarden van het Europese project, ook zeer uitdagend is. Daarom wil ik vandaag kort met u stilstaan bij twee kernpunten die overeenkomen met de twee grote dromen van de grondleggers van Europa. De droom van eenheid en de droom van vrede. Eenheid. Wat dit eerste punt betreft, is het van cruciaal belang duidelijk te maken dat de Europese eenheid geen uniforme, homogeniserende eenheid mag zijn, maar integendeel een eenheid moet zijn die de eigenheid, de bijzonderheden van de volkeren en culturen waaruit zij bestaat, respecteert en waardeert. Denk aan de grondleggers. Zij behoorden tot verschillende landen en culturen. De Gasperi en Spinelli uit Italië, Monet en Schumann uit Frankrijk, Adenauer uit Duitsland, Spaak uit België en Beck uit Luxemburg, om de belangrijkste te noemen. De rijkdom van Europa ligt in het samenkomen van verschillende denkbronnen en historische ervaringen. Zoals een rivier leeft van zijn zijrivieren. Als de zijrivieren worden verzwakt of geblokkeerd, dan leidt de hele rivier daaronder en verliest zij aan kracht. De originaliteit van de zijrivieren moet dus worden gerespecteerd, de originaliteit van ieder land. Dit is het eerste idee waarop ik graag uw aandacht wil vestigen. Europa heeft een toekomst als het werkelijk een unie is en geen reductie van landen met hun respectieve kenmerken. De uitdaging is juist deze eenheid in verscheidenheid. En het is mogelijk als er een sterke inspiratie is. Anders overheerst het apparaat, het technocratische paradigma. Maar dat is niet vruchtbaar, omdat het de mensen niet enthousiasmeert, de nieuwe generaties niet aantrekt, de levende krachten van de samenleving niet betrekt bij de opbouw van een gemeenschappelijk project. Wij vragen ons af, wat is de rol van de christelijke inspiratie in deze uitdaging? Het leidt geen twijfel dat het in de oorspronkelijke fase een fundamentele rol speelde, omdat het in de harten en geesten zat van de mannen en vrouwen die de onderneming begonnen. Vandaag de dag is er natuurlijk veel veranderd, maar het is nog steeds zo dat het de mannen en vrouwen zijn die het verschil maken. Daarom is de eerste taak van de kerk op dit gebied het opleiden van mensen die de tekenen destijds lezend het project Europa in de huidige geschiedenis weten te duiden. En hier komen we bij het tweede punt, de vrede. De huidige geschiedenis heeft mannen en vrouwen nodig die bezield zijn door de droom van een verenigd Europa in dienst van de vrede. Na de Tweede Wereldoorlog kende Europa de langste periode van vrede in zijn geschiedenis. Verschillende oorlogen volgden elkaar echter wereldwijd op. In de afgelopen decennia sleepten sommige oorlogen zich jarenlang voort, tot op de dag van vandaag. Zozeer zelfs dat men nu kan spreken van een derde wereldoorlog. De oorlog in Oekraïne is nabij en heeft de Europese vrede aan het wankelen gebracht. De buurlanden hebben hun uiterste best gedaan om de vluchtelingen op te vangen. Alle Europese volkeren nemen deel aan de solidariteit met het Oekraïense volk. Tegenover deze reactie op het niveau van de naaste liefde moet, maar het is duidelijk dat dit niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is, een samenhangende inzet voor de vrede staan. Deze uitdaging is zeer complex, omdat de landen van de Europese Unie betrokken zijn bij meerdere allianties, belangen, strategieën, een reeks krachten die moeilijk te bundelen zijn in één enkel project. Eén beginsel moet echter door iedereen duidelijk en vastberaden worden gedeeld. Oorlog kan en mag niet langer worden beschouwd als een oplossing voor conflicten. Als de landen van het huidige Europa dit ethisch-politieke beginsel niet delen, betekent dit dat zij van de oorspronkelijke droom zijn afgedwaald. Als ze dat daarentegen wel delen, moeten ze zich inzetten voor de uitvoering ervan, met alle inspanningen en complexiteit die de historische situatie vereist. Want oorlog is een mislukking van politiek en menselijkheid. Dit moeten wij herhalen voor de politici. Ook de Commissie voor de Bisschoppenconferenties van Europa kan en moet in termen van waarden en professionaliteit een bijdrage leveren aan deze vredesuitdaging. U bent van nature een brug tussen de kerken in Europa en de instellingen van de Unie. U bent door uw missie bouwers van relaties, van ontmoeting en van dialoog. En dit werkt in de vrede, maar het is niet genoeg. Er is ook profetie, een vooruitziende blik en creativiteit nodig om de zaak van de vrede vooruit te helpen. Op deze bouwplaats hebben we zowel architecten als ambachtslieden nodig. Maar ik zou zeggen dat de ware vredesbouwer zowel architect als ambachtsman dient te zijn. Dat wens ik ook ieder van u toe, wetende dat ieder van u zijn of haar persoonlijke charisma's heeft, die samen met die van de anderen bijdragen aan het gemeenschappelijke werk. Dierbaren, ik spreek nogmaals mijn dankbaarheid uit en verzeker u dat ik voor u bid en dat ik bid voor uw dienstbaarheid. Vandaag heb ik stilgestaan bij deze twee aandachtspunten die bijzonder dringend zijn, maar ik moedig u aan uw werk aan de kerkelijke zijde verder te zetten zoals altijd. Mogen onze lieve vrouw over u waken en u steunen. Ik zegen u van harte, allen, en vraag u alstublieft om voor mij te bidden. Aldus Paus Franciscus. Een duidelijke verwijzing dus naar het project van Europa, het feit dat alle neuzen in één richting moeten gaan staan en dat dat niet eenvoudig is. Dat ook vandaag de dag, en daar zinspeelt de paus ook op, er toch wel sprake is van, ondanks het feit dat we een Europese Unie vormen, dat er sprake is van belangen, dat er sprake is van allianties onder elkaar, die eigenlijk een soort van ongelijkheid creëren, waardoor de mogelijkheid om in eenheid te werken aan één project, dat dat in gevaar komt. En dat is nadelig voor de vrede. Een waarschuwing dus van Paus Franciscus. De paus heeft diezelfde dag ook nog de deelnemers aan de door de Alfonsiaanse Academie gepromote conferentie ontvangen, als ook de deelnemers aan een cursus die werd georganiseerd door de Apostolische Penitentiari over het Forum Internum. Een interessante toespraak die Paus Franciscus daar ook heeft gegeven. We staan er even bij stil. Dierbare broeders, ik heet u van harte welkom. Ik dank u voor uw komst naar de jaarlijkse cursus over het Forum Internum, georganiseerd door de Apostolische Penitentiari. Ik dank kardinaal Mauro Piacenza. Ik dank hem voor zijn hoffelijke woorden en voor wat hij doet. En ik zeg hetzelfde tegen monseigneur Niquiel, die zo hard werkt, tegen de prelaten, de medewerkers. Ik dank u allen, aan de colleges ook, van de pauselijke basilieken, en aan allen die aan deze vorming deelnemen. Al meer dan drie decennia biedt de Apostolische Penitentiari dit belangrijke en waardevolle vormingsmoment aan om bij te dragen aan de voorbereiding van goede biechtvaders, die zich ten volle bewust zijn van het belang van het ambt ten dienste van de boetelingen. Ik wil het Penitentiair Instituut nogmaals bedanken en aanmoedigen om door te gaan met deze inzet voor vorming die de kerk zoveel goeds brengt, omdat het helpt om de barmhartigheid in haar aderen te laten circuleren. En het is goed dit te benadrukken. De kardinaal heeft het vaak herhaald over deze barmhartigheid. Als iemand geen zin heeft om een gever te zijn van de barmhartigheid die hij van Jezus heeft ontvangen, dan gaat hij niet naar de biecht. In een van de pauselijke basilieken zei ik bijvoorbeeld tegen de kardinaal: er is iemand die luistert en berispt en dan een boete geeft die je niet kunt doen. Alsjeblieft, nee, zo gaat dat niet. Barmhartigheid. Je bent er om te vergeven en een woord te geven, zodat de persoon door vergeving vernieuwd verder kan. Je bent er om vergeving te schenken. Bewaar dat ook in je hart. De apostolische exhortatie Evangelii Gaudium zegt dat de kerk die naar buiten gaat een onuitputtelijk verlangen heeft om barmhartigheid aan te bieden, de vrucht van het feit dat zij de oneindige barmhartigheid van de Vader en haar verspreidende kracht heeft ervaren. Er is dus een onlosmakelijk verband tussen de missionaire roeping van de kerk en het aanbieden van barmhartigheid aan alle mensen. Door van barmhartigheid te leven en haar aan allen aan te bieden, verwezenlijkt de kerk zichzelf en vervult zij haar apostolisch en missionair optreden. We zouden bijna kunnen zeggen dat barmhartigheid tot de kern van de kerk behoort. In het bijzonder doet zij heiligheid en apostoliciteit schitteren. Van oudsher heeft de kerk met verschillende stijlen in de verschillende tijdperken uitdrukking gegeven aan deze identiteit van barmhartigheid, gericht op zowel lichaam als ziel, verlangend met haar Heer naar het integrale heil van de persoon. En het werk van de goddelijke barmhartigheid valt dus samen met de missionaire actie van de kerk, met de evangelisatie, omdat het gelaat van God, zoals Jezus het ons heeft getoond, er doorheen schijnt. Daarom is het niet mogelijk, juist in deze 40 dagen tijd, de aandacht te laten verslappen voor de uitoefening van de pastorale naastenliefde, die juist in de volledige beschikbaarheid van de priesters, zonder enige terughoudendheid voor de uitoefening van het verzoeningsambt, concreet en eminent, tot uitdrukking komt. De beschikbaarheid van de biechtvader komt tot uiting in bepaalde evangelische houdingen. Allereerst door iedereen onbevooroordeeld te ontvangen. Want enkel God weet welke genade op welk moment in de harten kan werken. Vervolgens door naar onze broeders en zusters te luisteren met het oor van het hart, gewond als het hart van Christus. Door degene die komen biechten vrij te spreken, ruimhartig Gods vergeving te schenken. Door een penitentie te begeleiden, zonder deze te forceren, met het tempo van de gedovigen mee te gaan, met geduld en voortdurend gebed. Laten we denken aan Jezus, die ten overstaan van de overspelige vrouw ervoor kiest te zwijgen, om haar te redden van de veroordeling tot de dood. Wel, zo moet ook de priester in de biechtstoel de stilte beminnen, grootmoedig van hart zijn, wetend dat elke biechteling hem roept op zijn eigen persoonlijke toestand, zondaar en bedienaar van barmhartigheid te zijn. Dit is uw waarheid. Als iemand zich geen zondaar voelt, ga dan niet naar de biecht. Een zondaar en bedienaar van barmhartigheid gaat samen. Dit bewustzijn zal ervoor zorgen dat biechtstoelen niet verlaten blijven en dat priesters niet onvoldoende beschikbaar zijn. De opdracht van de evangelisatie, een opdracht van de kerk, loopt voor een groot deel via de herontdekking van de gave van de biecht, in het bijzonder met het oog op het naderende jubileum van 2025. Ik denk aan de pastorale plannen van de lokale kerken, waarin de dienst van de sacramentele verzoening nooit een passende plaats mag missen. In het bijzonder denk ik aan de biecht in iedere kathedraal, de biechtstoelen van de heiligdommen. En ik denk vooral aan de regelmatige aanwezigheid van een biechtvader, alstublieft, met voldoende tijd. In elk pastoraal gebied, als ook in kerken die door religieuze gemeenschappen worden bediend, alstublieft, zorg ervoor dat er altijd een biechtvader van dienst is. Altijd, nooit lege biechtstoelen. Maar, ik hoor het u al zeggen, de mensen komen niet. Wel, lees iets en bid, maar wacht, ze zullen wel komen. Als barmhartigheid de zending van de kerk is, en dat is ze, dan moeten wij de toegang van de gelovigen tot deze ontmoeting van liefde zoveel mogelijk vergemakkelijken door er zorg voor te dragen vanaf de eerste biecht van kinderen en deze aandacht uit te breiden naar plaatsen van zorgen, lijden, moeilijkheden. Als er niet meer veel gedaan kan worden om het lichaam te genezen, kan en moet er veel gedaan worden voor de gezondheid van de ziel. In die zin is de individuele biecht de bevoorrechte weg om te volgen, omdat zij een persoonlijke ontmoeting met de goddelijke barmhartigheid bevordert, waar ieder berouwvol hart op wacht. Ieder berouwvol hart wacht op barmhartigheid. In de individuele biecht wil God elke individuele zondaar persoonlijk strelen met zijn barmhartigheid. De herder, hij alleen, kent en bemint de schapen één voor één en dan nog in het bijzonder de zwakste en de meest gewonde. Bij bepaalde gelegenheden mag een gemeenschappelijke viering plaatsvinden, zelfs versterkt worden, maar de individuele biecht als de gewone vorm van de viering van dit sacrament mag nooit verloochend worden. In de wereld, en we zien het helaas iedere dag, is er geen gebrek aan broeinesten van haat en wraak. Wij moeten dan broeinesten van barmhartigheid vermenigvuldigen. Dierbare broeders, laten wij alstublieft niet vergeten dat wij ons in een bovennatuurlijke strijd bevinden. Een strijd die in onze tijd bijzonder virulent lijkt, ook al kennen we al de uiteindelijke uitkomst van Christus' overwinning op de machten van het kwaad. Maar de strijd is er echter nog steeds en de overwinning wordt werkelijk gerealiseerd telkens wanneer een zondaar wordt vrijgesproken. Niets verdrijft en verslaat het kwaad meer dan de goddelijke barmhartigheid. En daarover wil ik u nog iets zeggen. Jezus, die heeft ons geleerd dat je nooit met de duivel mag in gesprek gaan. Nooit. Op de bekoring in de woestijn reageerde hij met het woord van God, maar hij ging geen dialoog aan. Wees in de biechtstoel dus voorzichtig. Ga nooit in dialoog met het kwaad. Nooit. Je biedt wat goed is aan voor vergeving en opent een paar deuren om verder te helpen. Maar speel nooit de psychiater, de psychoanalyticus. Doe dat niet. Als iemand van u deze roeping heeft, wel oefen die dan elders uit, maar niet in de biecht. Dit is een dialoog die dan niet handig is op het moment van de genade. Daar moet je alleen denken aan vergeving en hoe je het met vergeving redt. Heb je berouw? Nee. Maar drukt dat niet op jou? Nee. Maar zou je berouw willen hebben? Ja, dat zou ik wel willen. Er is dus een deur. Er is altijd een deur om binnen te gaan met vergeving. En als men niet door de deur naar binnen kan, wel, zoek dan een raam. Maar altijd moet men proberen met vergeving naar binnen te gaan, met een grootmoedige vergeving. Laat het de laatste keer zijn, hè? Want de volgende keer vergeef ik het u niet. Nee, dat gaat niet. Vandaag is het mijn beurt. Hè? Om 3 uur komt de biechtvader bij mij. En nog iets. Denken dat God in overvloed vergeeft. En ik zei dit vorig jaar al, maar ik wil het nog eens herhalen. Er was een paar jaar geleden een show over de verloren zoon, die zich afspeelde in de huidige cultuur, waarin de jonge man vertelt over zijn avonturen en hoe hij het huis verliet. Aan het eind praat hij met een vriend, tegen wie hij zegt dat hij heimwee heeft naar zijn vader en naar huis wil komen. En de vriend raadt hem aan om zijn vader te schrijven, hem te vragen of hij hem opnieuw wil ontvangen. En zo ja, hem te vragen een witte zakdoek aan het raam van het huis te hangen. En dat zal het signaal zijn dat hij welkom is. De voorstelling gaat door en als de jonge man het huis nadert, ziet hij overal witte zakdoeken hangen. Dat is dus de boodschap. Een overvloed. God zegt niet enkel dit, nee, hij zegt alles. Is God naïef? Ik weet niet of hij naïef is, maar hij is overvloedig. En hij vergeeft altijd meer, altijd. Ik heb goede biechtvaders gekend en altijd weet de goede biechtvader hoe het moet. Dierbare broeders, ik weet dat u morgen aan het einde van deze vorming een boeteviering zult houden. En dat is goed en zinvol. Het geschenk dat wij onze broeders en zusters moeten brengen, persoonlijk verwelkomen en vieren, de tederheid van Gods barmhartige liefde. Hij wordt nooit moe ons zijn barmhartig hart te tonen. Hij wordt nooit moe te vergeven. Wij zijn het die het moe worden om vergeving te vragen, maar hij wordt het nooit moe. Ik begeleid u in gebed. En ik dank de penitentiari voor het werk dat zij onvermoeibaar verricht voor het sacrament van de vergeving. En ik nodig u uit om, ook met het oog op het jubeljaar, die natuurlijke uitbreiding van barmhartigheid, de aflaten, te herontdekken. Laten we deze theologisch verdiepen en pastoraal verspreiden naar de wil van onze hemelse Vader, om ons altijd en alleen bij Hem te hebben, zowel in dit leven als in het eeuwige leven. Ik dank u voor uw dagelijkse inzet, voor de rivieren van barmhartigheid die u als nederige kanalen in de wereld stort en zult storten om het vuur van het kwaad te doven en het vuur van de Heilige Geest aan te wakkeren. Sterke woorden van Paus Franciscus in deze meditatie, deze toespraak over het belang van de biecht. En dus inderdaad de herinnering dat wij een bovennatuurlijke strijd leveren, een geestelijke strijd, een spirituele strijd, en dat de biecht daarin een zeer machtig wapen is, de barmhartigheid van God. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens de catechese, de generale audiëntie van woensdag 22 maart, dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars, gaan we nog luisteren naar de catechese van de Heilige Vader. In het begin van het programma zeiden we dat we nog een overzicht verder zouden kunnen geven van de jaren van het pontificaat. We gaan dat door moeten schuiven naar een volgende aflevering. We gaan dus nog luisteren naar deze catechese van Paus Franciscus en dan op een later moment komen we daar nog verder op terug. We luisteren naar de Heilige Vader.
Fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta.
Vandaag luisteren we naar de Magna Carta van de evangelisatie in de hedendaagse wereld, de apostolische exhortatie Evangelii Nuntiandi van Paulus VI. Het is actueel, geschreven in 1975, maar het is alsof het gisteren geschreven is. Evangeliseren is meer dan leerstellige en morele overdracht. Het is in de eerste plaats getuigenis. Men kan niet evangeliseren zonder getuigenis. Getuigenis van de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, het vlees geworden woord in wie het heil is verwezenlijkt. Getuigenis is onmisbaar, omdat de wereld in de eerste plaats behoefte heeft aan zij die evangeliseren en die tot hen spreken over een God die zij kennen en waarmee zij vertrouwd zijn. Het is niet het doorgeven van een ideologie of een leer over God, nee. Het is het overbrengen van God die levend wordt in mij. En dat is getuigenis. En bovendien, omdat de hedendaagse mens gewilliger luistert naar getuigen dan naar leraren, of als hij luistert naar leraren, dan doet hij dat omdat zij getuigen zijn. Het getuigenis van Christus is dus zowel het eerste middel tot evangelisatie als een essentiële voorwaarde voor de doeltreffendheid ervan, opdat de verkondiging van het evangelie vruchtbaar zou zijn, getuige zijn. Men mag niet vergeten dat getuigenis ook belijdend geloof inhoudt, dat we zeggen een overtuigde en duidelijke gehechtheid aan God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die ons uit liefde geschapen en verlost heeft. Een geloof dat ons verandert, dat onze relaties, de criteria en waarden die onze keuzes bepalen, verandert. Getuigen kan dus niet los worden gezien van de samenhang tussen wat men gelooft, wat men verkondigt en wat men beleeft. Men is niet geloofwaardig door enkel maar een leer of een ideologie te verkondigen. Nee. Iemand is geloofwaardig wanneer hij harmonie heeft tussen wat hij gelooft en wat hij beleeft. Zoveel christenen zeggen alleen dat ze geloven, maar ze leven op een andere manier, alsof ze dat niet doen. En dat is hypocrisie. Het tegenovergestelde van getuigenis is hypocrisie. Hoe vaak hebben we niet gehoord, die ene die elke zondag naar de mis gaat en dan zo en zo en zo leeft. Het is een tegengetuigenis. Ieder van ons wordt opgeroepen drie fundamentele vragen te beantwoorden door Paulus VI als volgt geformuleerd. Gelooft u wat u verkondigt? Beleeft u wat u gelooft? Verkondigt u wat u beleeft? Er is een harmonie. Gelooft u wat u verkondigt? Beleeft u wat u gelooft? En beleef je wat je verkondigt? We kunnen geen genoegen nemen met gemakkelijke, voorverpakte antwoorden. Wij zijn geroepen om het zelfs destabiliserende risico van de zoektocht te aanvaarden, vol vertrouwen in de werking van de Heilige Geest, die in ieder van ons werkt en ons altijd aanspoort om verder te gaan, verder dan onze eigen grenzen, dan onze barrières, van welke aard dan ook. In die zin houdt het getuigen van een christelijk leven een reis van heiligheid in, gebaseerd op het doopsel dat ons deelgenoten van de goddelijke natuur en daarom waarlijk heilig maakt. Een heiligheid die niet voorbehouden is aan enkelingen, die een gave van God is en die moet worden verwelkomd en vruchtbaar gemaakt voor ons en voor anderen. Wij, door God uitverkoren en bemind, moeten deze liefde op anderen overbrengen. Paulus VI leert dat de ijver voor de evangelisatie voortkomt uit heiligheid, uit een hart dat vol is van God, gevoed door het gebed en vooral door de liefde voor de Eucharistie, doet de evangelisatie op haar beurt de mensen die haar verkondigen groeien in heiligheid. Tegelijkertijd zal het woord van de evangelist, degene die evangeliseert, zonder heiligheid nauwelijks doordringen tot het hart van de mens van onze tijd, maar dreigt het ijdel en vruchteloos te zijn. Daarom moeten wij beseffen dat de ontvangers van dat verkondiging van de evangelisering niet enkel anderen zijn, zij die ander of geen geloof belijden, maar ook wij zelf. Gelovigen in Christus, actieve leden van het volk van God. Wij moeten ons iedere dag bekeren, het woord van God aanvaarden, ons leven veranderen, elke dag. En zo gebeurt de evangelisatie van het hart. Om dit getuigenis te geven, moet de kerk als zodanig ook beginnen met zichzelf te evangeliseren. Als de kerk zichzelf niet evangeliseert, dan blijft ze een museumstuk. Wat haar daarentegen voortdurend actualiseert, is de evangelisatie van zichzelf. Ze moet steeds opnieuw horen wat zij moet geloven, de redenen voor haar hoop, het nieuwe gebod van de liefde. De kerk, die een volk van God is, ondergedompeld in de wereld, vaak verleid door afgoden, zoveel afgoden, heeft het altijd nodig de werken van God te horen verkondigen. Dit betekent in één woord dat zij altijd moet worden geëvangeliseerd. Zij moet het evangelie aannemen. Ze moet bidden. Ze moet ervaren dat de kracht van de geest haar hart verandert. Een kerk die evangeliseert om te evangeliseren is een kerk die, geleid door de Heilige Geest, geroepen is een veeleisende weg te gaan. Een weg van bekering en van vernieuwing. Het houdt ook het vermogen in om de manier waarop zij haar evangeliserende aanwezigheid in de geschiedenis begrijpt en beleeft te veranderen, waarbij ze vermijdt haar toevlucht te nemen tot de beschermde zones van de logica van het is altijd zo gedaan. Dat zijn de schuilplaatsen die de kerk ziek maken. De kerk moet vooruit. Zij moet voortdurend groeien, zodat ze jong blijft. Deze kerk is geheel op God gericht, dus deelnemer aan zijn heilsplan voor de mensheid en tegelijkertijd geheel op de mensheid gericht. De kerk moet een kerk zijn die in dialoog treedt met de hedendaagse wereld, die broederlijke betrekkingen aanknoopt, die ruimten van ontmoeting creëert, die goede praktijken van gastvrijheid, onthaal, erkenning en integratie van de ander en het anders zijn toepast, en die zorg draagt voor het gemeenschappelijke huis dat de schepping is. Met andere woorden, een kerk die dialogisch de hedendaagse wereld tegemoet treedt, dialogeert met de hedendaagse wereld, maar die elke dag de Heer ontmoet en dialogeert met de Heer en de Heilige Geest binnenlaat, die de protagonist is van de evangelisatie. Zonder de Heilige Geest kunnen we enkel maar reclame maken voor de kerk, en dat is niet evangeliseren. Het is de Heilige Geest in ons die ons drijft tot evangelisatie. En dit is de ware vrijheid van de kinderen van God. Dierbare broeders en zusters, ik nodig u opnieuw uit het Evangelii Nuntiandi te lezen en te herlezen. En ik zeg het u, ik lees het vaak, want het is echt een meesterwerk van de heilige paus Paulus VI. Het is de erfenis die hij ons heeft nagelaten om te evangeliseren. Dank u. Opnieuw sterke taal van paus Franciscus in deze catechese. Willen wij evangeliseren, dan moeten wij heilig worden. Met andere woorden, wanneer wij leven op een manier die niet is zoals het evangelie van ons vraagt, zoals de kerk van ons vraagt, zoals Jezus van ons vraagt, dan is onze verkondiging tot niets. Het zijn sterke woorden van de paus in deze catechese die ons zeker ook in de komende dagen kan doen nadenken. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe. Stem een volgende keer zeker opnieuw af op Radio Vaticaan. We gaan dan verder met het overzicht in de verschillende jaren van het pontificaat van paus Franciscus. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank en een fijne dag.